Ik heb een hele belangrijke boodschap voor u. En ik wil graag vragen of u wil openen uw Bijbel in 2 Samuel hoofdstuk 15. Een unieke boodschap, nog nooit eerder over gepredikt. En ik heb er eigenlijk ook nog nooit eerder een boodschap, een prediking over gehoord. Ik ga met u spreken over Achitofel. Achitofel was de raadsman, de adviseur van de koning, van koning David. De koninklijke adviseur. En ik wil je alvast vertellen aan het begin van deze prediking, raadgevers zijn belangrijk, hoeveel weten dat? In jouw leven, in mijn leven, raadgevers zijn belangrijk. Mensen in jouw omgeving, ook voor iemand die in zijn poort zit, iemand die invloed heeft, zijn raadgevers ontzettend belangrijk. Dat geldt in de kerk, dat geldt op het werk, dat geldt in jouw gezin, dat geldt als vader, dat geldt als moeder, dat geldt voor onze minister-president, dat geldt voor de politiek, dat geldt voor de burgemeester. Raadgevers zijn ontzettend belangrijk. Vroeger heetten die mensen ook raadgevers, nu hebben we soms wat andere namen voor hun. Maar het woord counselor, in het Engels zie je ook vaak terugkomen in de Bijbel als er staat het woord raadgever. Wie is je adviseur? Wie is je raadgever? En hoe is een hart? En hoe zit een hart in elkaar? Achitofel kwam uit Gilo en hij was de vader van Elian. En ik kom daar op het einde nog even voor terug. De Bijbel begint te vertellen, David die zat al lang op zijn troon. Hij was al jarenlang koning nu in Jeruzalem. Hij regeerde, er was zegen in zijn rijk. Alleen een aantal jaar daarvoor was hij heel erg de fout in gegaan. Hij had gezondigd, hij had overspel gepleegd met Bathsheba. En hij had ervoor gezorgd dat haar man naar het front werd gestuurd waar haar man overleed. En eigenlijk had hij moord gepleegd. Zo had hij moord en overspel gepleegd. De Heer had hem vergeven. Zijn zonden waren vergeven, zegt de Bijbel. Hij wandelde weer in genade. Maar jaren daarna, hier is zijn zoon Absalom. De Bijbel zegt, hij begon al vaak bij de poort te zitten, elke dag, om te spreken met de mensen. En hij zegt, oh, mijn vader heeft het druk, laat mij maar je rechtszaak even, laat mij maar recht spreken over je leven. Laat mij maar je adviseur zijn. En hij was natuurlijk een prins, een koningszoon, dus dat werd ook aanvaard. En de Bijbel zegt, op een gegeven moment kwam er rebellie op in zijn hart. En ik wil hier het verhaal even met u oppakken in 2 Samuel hoofdstuk 15. Zeg met me na, zeg even Achitofel. Oké. 2 Samuel 15 vers 11. Ja, hij plant een samenzwering. Eigenlijk pleegt hij hoogverraad tegen de koning. Want hij ziet dat in één keer heel wat mensen hem toch wel bereid zijn om te volgen. En hij begint hoogverraad te plegen. En dan komt 2 Samuel 15 vers 11. 200 genodigden uit Jeruzalem vergezelden Absalom op weg naar Hebron. Op Hebron daar zou hij aangesteld worden als koning en gezalfd worden tot koning. Ze gingen niets vermoedend en volkomen te goede trouw met hem mee. Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij voor het offermaal overkomen uit diens woonplaats Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. Hoofdstuk 16, vers 15. Ja? David die kwam in zijn paleis tot de conclusie, beter vlucht ik, want het leger van Absalom was eigenlijk al onderweg naar het paleis. En hij besloot om weg te vluchten. En hij vroeg aan een andere raadsheer, Husai, van joh, blijf jij in het paleis? Misschien kan jij daar nog ter goede van ons iets dingen uitspreken en uitwerken. En dan staat er in hoofdstuk 16 vers 15, intussen kwamen Absalom en zijn manschappen het leger van Israël in Jeruzalem aan. Ook Achitofel was bij hem. Zie je, elke keer, Achitofel was een heel belangrijk persoon daar in dat koninkrijk. De vertrouwensman van David. Zo, hij wordt hier de vertrouwensman van David genoemd. Hij kwam naar Absalom toe. Leve de koning, leve de koning, riep hij uit. Absalom vroeg hem. Is dat nu vriendentrouw? Had u niet met uw vriend mee moeten gaan? Sorry, Husai. Had u niet met uw vriend moeten meegaan? Nee, antwoordde Husai. Wiens zijde de Heer en het volk en het leger van Israël kiezen, aan diens zijde sta ik en aan diens zijde blijf ik. Bovendien, u bent toch zijn zoon, wie zou ik anders dienen? Zoals ik vroeger in dienst stond van uw vader, zo zal ik ook u van dienst zijn. Daarna wendde Absalom zich tot Achitofel. Geeft u ons raad. Hoe moet het nu verder? Zo nu Absalom, die net rebellie had gepleegd, maar hij was nu eigenlijk al de nieuwe koning. Koning David was gevlucht. Hij gaat opnieuw naar Achitofel toe. Achitofel werd ook de raadsman van Absalom. En hij zegt, Absalom, hoe moet het nu verder? En Achitofel sprak, ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om voor het huis te zorgen. Dan zal heel Israël vernemen dat u uw vader hebt vernederd en zullen al uw aanhangers moed vatten. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis. En voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. In die dagen nam men een raadgeving van Achitofel evenzeer ter harte als wanneer men God zelf om een uitspraak vroeg. Iemand zegt wow. Een uitspraak van Achitofel woog even zwaar als een profetie van een profeet die zuiver door God was ingegeven. Zo veel waarde hechten mensen aan zijn woorden. Zowel voor Absalom gold dat als voor David. Een raad van Achitofel stond gelijk aan een woord van God. Zo hoog in aanzien en krachtig was zijn gave en autoriteit. In de King James staat dat his counsel was as if a man had inquired the oracle of God. So was all the counsel of Achitofel. So, in plaats van naar de, dus we zien in de Bijbel heel vaak dat de koningen gingen naar de profeten toe. Maar als ik zo mag zeggen, maar David had Achitofel. Hij was zijn profeet, hij was zijn raadsman, hij was zijn raadsheer. Hij sprak woorden van wijsheid. En door zijn genade en door zijn wijsheid was David mede in staat om zijn koninkrijk uit te bouwen. Zitten er ook Achitofels hier? Ja, u weet het einde van het verhaal waarschijnlijk, maar in zijn glorie, in zijn wijsheid, in zijn genade, in de goede jaren. Wauw. Vandaag wil ik u de les van Achitofel leren. Wat u kan leren van zijn leven. Allereerst leert de Bijbel over zijn wijsheid. Een raad van Achitofel werd zo ter harte genomen als een woord van God, als een woord van een profeet. Alsof God zelf adviseerde. Met andere woorden, ik sta nu op een kruispunt in mijn koninkrijk. Moeten we naar rechts of naar links? Achitofel zei rechts, dan werd dat net zoveel aanvaard als dat God zelf sprak. Dus we gaan naar rechts. En waarom werd zijn woord tot zoveel waarde geacht? Door de ervaringen. Dus deze man had de gave van wijsheid. Deze man had de genade op zijn leven en wijsheid op zijn leven. Die doorzag, door de geest van God had hij de wijsheid en de genade om te overzien. Om de wijsheid te hebben hoe toe te passen in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Israël bepaalde waarheden en principes. En door zijn wijsheid, die was door de loop van de jaren zo getest, zo betrouwbaar gebleken. Elke keer bleek, wat Achitofel zegt kwam uit. Elke keer bleek, wat Achitofel zegt, dat gebeurt. Ja, zie je, hij had ons gewaarschuwd en kijk wat er gebeurt. En ik denk door de loop van de jaren, in de wijsheid waar hij in wandelde, bleek elke keer weer dat hij waarheid sprak. Dus mensen begonnen geloof te hechten aan zijn woord. En niet zomaar mensen, zelfs de koning. Die begon hem zo te vertrouwen, want dit is een proces van jaren geweest. Amen. Zijn gave was één gegroeid met zijn persoon. En dan krijg je autoriteit. Als jouw gave in een bepaald werkgebied één groeit met jouw persoon, krijg je autoriteit. Heel veel van ons, we hebben gaven, maar het is Gods bedoeling dat die gave meegroeit, meevloeit. Dat we één worden met de gave die God je gegeven heeft. En het gebeurde in het leven van Achitofel. Hij groeide één met zijn gave. Zijn gave was groot, kwam van God en de ervaring van mensen was zo sterk dat ze waren gaan hechten aan zijn woorden. Ik noem het maar even het gewicht van zijn advies. Het gewicht van zijn woorden was vele malen zwaarder dan van andere raadsheren en mensen die daar in dat hof ook wandelden. David was zo bevreesd voor het advies van Achitofel. Dat toen David gevlucht was, David was al weg uit het paleis. Hij had echt hele goede mannen nog steeds om zich heen. Maar zijn gebed was, Heer, Pieter, je weet het. In het Nederlands, verijdel de plannen van Achitofel. David was bevreesd voor Achitofel. Toen David begreep dat Achitofel zich had aangesloten bij het kamp van zijn zoon die nu zijn vijand geworden was. Want zijn vijand wou hem doden. Absalom wou David doden, zijn zoon wou de vader doden. Maar toen David dat begreep en hij hoorde dat Achitofel in het kamp was nu van de enemy. Hij werd bevreesd, nog meer bevreesd. Want hij kende de genade op het leven van Achitofel. En zijn gebed was, Heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. Als je soms met enemies en vijanden te maken hebt, misschien kan dat ook je gebed zijn. Heer, verijdel toch de plannen. Want hij wist, als die man adviseert en die plannen worden opgevolgd, I'm in trouble. Want zijn wijsheid is diep, zijn wijsheid is groot. En door wijsheid, de Bijbel zegt, wordt een huis gebouwd. En de Bijbel zegt, door wijsheid houdt een huis stand. Je hebt wijsheid nodig in je leven. Goede adviseurs zijn belangrijk. Maar gelukkig, en dat was de genade van God, was daar Husai. Een andere raadgever. Hij stond niet zo hoog in aanzien als Achitofel. Maar hij had ook de genade van wijsheid en hij werd ook vertrouwd in het hof. Ga met me naar hoofdstuk 17, vers 1. Want ik wil jullie nu laten zien hoe Achitofel eindigde, zijn ondergang. Want als je in de kamp komt van de rebellen. Hier zien we eigenlijk de strijd tussen Husai, die vriend van David, en Achitofel, die het kamp van Absalom had gekozen. Hoofdstuk 17, vers 1. Achitofel zei tegen Absalom, laat mij 12.000 mannen uitkiezen en achter David aangaan, vannacht nog. Ik zal hem overrompelen wanneer hij uitgeput is en de moed laten zinken. Hoor je het woord ik? Ik zal. In één keer had Achitofel deze strijd persoonlijk genomen. Ik zal je straks laten zien waarom. Hij had deze strijd heel persoonlijk genomen. Ik zal alleen de koning doden. Oh, deze tekst moet je onderstrepen in je Bijbel. Ik zal straks laten zien waarom. Ik zal alleen de koning doden en het leger naar u terugsturen. De dood van de man die u naar het leven staat, betekent immers dat het leger kan terugkeren. Alle zullen ongedeerd blijven. Dit voorstel vond instemming bij Absalom en de oudste van Israël. Zo, nu heeft Achitofel een advies gegeven. Alle koning en de oudste, de leider zeggen, yes, dit gaan we doen. Dit is het plan, gelijk, hij is moe, David is moe, zijn manschappen moeten we nu pakken. Maar, vers 5, toch liet Absalom ook de arkiet Husai roepen. Laten we horen wat hij ervan denkt. Toen Husai bij Absalom kwam, vroeg deze hem, dit is het voorstel van Achitofel. Moeten we doen wat hij zegt, of denkt u er anders over? En in die tijd was het niet gebruikelijk om in te gaan tegen het advies van een hoger adviseur. Husai antwoordde, ditmaal is de raad die Achitofel gegeven heeft niet goed. En hij vervolgde, u kent uw vader en zijn mannen. U weet, het zijn heldhaftige soldaten. Bovendien zijn ze verbitterd als een berin die beroofd is van haar jongen. Uw vader is trouwens een ervaren krijgsman. Hij zal de nacht niet doorbrengen bij zijn manschappen. Hij houdt zich natuurlijk ergens schuil in een spelonk of op een andere goede plek. Wanneer hij dan als eerste aanvalt, zal zich het gerucht verspreiden dat er een slachting is aangericht onder de aanhangers van Absalom. Zelfs wie zo dapper is als een leeuw zal sidderen. Want heel Israël weet dat uw vader een held is en zijn aanhangers dappere krijgers. Amen. Daarom raad ik u aan, roep alle mannen van Israël op, van Dan tot Berseba, talrijk als zandkorrels aan de zee, en trek zelf mee ten strijde. Waar hij ook is, we zullen hem vinden. We zullen hem overvallen zoals dauw op de aarde valt. Dan zal er van hem en zijn aanhangers niet één in leven blijven. En mocht hij zich in een of andere stad verschansen, dan laten we uit heel Israël touwen aandragen en slepen we de stad het ravijn in tot er geen steen meer van over is. Absalom en de Israëlieten vonden de raad van Husai beter. Iemand zegt beter. Dan die van Achitofel. Zo beschikte de Heer, zie je, het was een beschikking van de Heer, dat het goede krijgsplan van Achitofel werd verijdeld, omdat hij Absalom te gronde wilde richten. Het advies van Achitofel was goed. Maar de Heer hoorde het gebed van David. David was vergeven. David had het in orde gemaakt met de Heer. En Davids hart was puur en rein en oprecht. Soms kan je in je leven dit meemaken, weet je dat? Terwijl niet alle battles komen omdat je iets fouts hebt gedaan. Hij had het recht gezet, maar toch gebeurde dit. Achitofel had goede advies, maar God luisterde naar het gebed van David. Nou, de koning Absalom luisterde naar het advies van Husai. En inderdaad, pas iets later gingen ze David aanvallen. En ik neem aan dat u weet hoe het verhaal eindigde. Uiteindelijk, Absalom zijn haren raakten verstrikt ergens in een soort bosrijk gebied. Hij werd gedood. En Achitofel die verhing zich. Pleegde zelfmoord. Het is een beetje de Judas uit het Oude Testament. Nou, ik heb me afgevraagd hoe is hij ondergegaan. Een man met zoveel glorie, een man met zoveel wijsheid. Waarom koos deze man, die loyaliteit en wijsheid kende, voor de man die niet naar Gods wil handelde, maar in rebellie leefde? En ik geloof dat ik een openbaring met u mag delen. Ga met me naar 2 Samuel 11. Hier begint eigenlijk het verhaal. Dit is het verhaal van David en Bathseba. Hoeveel kennen het verhaal van David en Bathseba? Kijk wat er staat in 2 Samuel 11. Ik lees maar even vanaf vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren, maar zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Dit was zijn fout. Iedereen trok ten strijde, het was de tijd van oorlog, het was tijd van, als ik het onder het Nieuw Testament zou vergelijken, tijd van geestelijke strijd, maar hij bleef thuis. Op een keer stond hij aan het einde van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Hou even dit vast. Wie was Bathseba? Zij was de vrouw van Uria en ze was de dochter van Eliam. Nou, ik wil het u eigenlijk even laten zien uit de Bijbel zelf. Daarom geef ik u even deze teksten. Ga even nu naar 2 Samuel 23. Ik moet u dit even laten zien, want dan gaat u zo meteen een en ander begrijpen. Waarom Achitofel tot deze daad kon komen. 2 Samuel 23 is het hoofdstuk in de Bijbel waarin God de helden van David opnoemt. Niet alleen David was een held die Goliath versloeg. David had ook 30 helden opgericht. Die ook allemaal gewoon krachtig in heldendaden waren. Met heldenmoed die soms honderden Filistijnen versloegen. En kijk even wat er staat in vers... rond vers 28. Vers 34. Nu worden de 30 helden opgenoemd. Ja, bij naam worden deze helden opgenoemd. En dan staat er in vers 36... ik zeg het niet goed. 34, yes, we zijn er. Heb je dat ook als je kronieken doorleest en zo met al die geslachtsregisters? Alright. Vers 34. Daar wordt genoemd Eliam, de zoon van Achitofel uit Gilo. Dus onthoud, de zoon van Achitofel was een van de 30 helden van David. Bent u met mij? Nogmaals, de zoon van Achitofel was een van de 30 helden van David. En nou nog eentje, die staat op het einde, vers 39. En de Hetiet Uria. Uria was niet zomaar iemand. Uria die gedood werd omdat David zo graag zijn vrouw wou hebben, was niet zomaar iemand. Uria was een van zijn helden. Nou ga je die verhaal begrijpen. Waarom de Bijbel zegt dat Uria, die wou helemaal niet thuis blijven. Want David probeerde het op het begin nog te vermommen en te verbleken en een beetje te maskeren. Joh, ga lekker beslapen bij je vrouw. Toen hij hoorde dat ze zwanger was. Want dan zouden mensen denken, ja dan is ze zwanger tenminste van hem en niet van mij gaan de mensen denken. Maar hij zei, nee, ik blijf bij het leger. Ik hoor bij het leger, ik moet bij het leger blijven. Zijn hart was, hij was een held van God. Deze man was een held van God. Degene die David hier moordde was niet zomaar iemand. Maar laat me nu mijn openbaring delen. Eliab was de vader van Bathseba. Dus ook de vader van Bathseba was een van de 30 helden. En Achitofel was de vader van Eliab. Oh. Met andere woorden, Achitofel was de opa van Bathseba. U hoort me niet. Wat is er gebeurd? Op een dag kwam dat verhaal van David in de hele publieke arena. Leer de Bijbel. En iedereen wist wat er is gebeurd. Ook Achitofel. En wacht even, dit is mijn kleindochtervriend. En dit is mijn vriend van mijn zoon, Uria. En dat werd persoonlijk. Wat ik denk is gebeurd is dit. Hij was adviseur van de koning. Hij was zijn raadgever. Jarenlang. Hij kon zijn pijn gewoon wegdrukken. Jarenlang, hij onderdrukte die wraakgevoelens die je eigenlijk van binnen had. Dat blijkt nu. Want hij zei, ik zal hem doden. Ik. Het werd persoonlijk, hè, voor David. Voor Achitofel. Maar hij kon die pijn wegdrukken. En hij bleef gewoon in zijn gaven functioneren. Weet je dat je gewoon in je gaven kan blijven functioneren en je pijn kan wegdrukken? Het gaat voor een tijdje goed. Totdat er een aanleiding komt. Ik heb dit in de kerk ook gezien, wist je dat? De kerk is niet anders voor ons soms hoor. Oh, soms komt er in één keer openbaar wat jarenlang diep verscholen was in dat hart. Mag ik prediken of niet? Achitofel, man vol zoveel van glorie. Ik denk, hoe kan hij voor Absalom hebben gekozen? Hoe kan hij zo fout zijn gegaan? Maar er lagen diepere dingen in zijn hart. Waar hij nooit mee had afgerekend. Zo, dit zeg maar, jouw gave zegt niet gelijk dat jij dingen afrekent met dingen die zitten in jouw hart. Jouw gave doet dat werk niet voor jou. Dit vraagt relatie met God. Dit vraagt vergeven. Zie, als God vergeeft, vergeeft hij met zijn gehele hart. Dit is wat wij vaak niet begrijpen. Ik begrijp dat het persoonlijk is. Ik begrijp dat het pijnlijk is. Dit is je familie. En dit is David is een schuld. Maar David had zijn zonde beleden en de Heer had hem vergeven. Maar Achitofel had hem niet helemaal vergeven. Weet je dat mensen zo zijn? Wist je dat mensen zo zijn? God vergeeft vaak met zijn gehele hart, maar mensen niet. Soms hoor je dat ook. In de wereld hoor je het vaak. Ik vergeef, maar ik vergeet niet. En eigenlijk, wat zeggen ze? Ik heb ook niet vergeven. Als jij zegt, ik vergeef, maar ik vergeet niet, zeg maar, je kan helemaal niet vergeven, man. Mensen zijn zo, wist je dat? Mensen vergeven wel, maar niet vaak met hun gehele hart. En nu blijkt, Absalom, alhoewel hij jaren altijd in de nabijheid van koning David was, alhoewel zijn gaven nog steeds altijd hele wijze adviezen voortbracht, alhoewel David zijn koninkrijk mede had kunnen bouwen door die wijsheid die op Achitofel en in zijn leven was. Onderhuids, als onderstroom in het hart van Achitofel. Want toen het moment kwam, zei hij, nu is mijn dag. Wraak. En voor in het vleeselijke, in het natuurlijke, in het menselijke, wraak kan zoet zijn, hè? Oh, Achitofel genoot ervan. En hij dacht, eindelijk. Maar de Bijbel leert, rebellie wordt nooit beloond. Je hebt een goede plek gemist. Rebellie wordt nooit beloond. In de keuzes die mensen maken, zie je wat er in hun hart is. Als je dingen opschrijft vandaag. In de keuzes die mensen maken, zie je pas wat er in hun hart is. Niet aan hun woorden die ze spreken. Broer, je hebt dit vaak gezien. We hebben net even gesproken voor de dienst. Je hebt vaak gezien hoe mooie woorden. En ondertussen, want wat gebeurt er als je dit vaak meemaakt en mensen praten mooie woorden, dat je wordt wantrouwig. Want keuzes moeten overeenkomen met onze woorden. Amen, voor ons allemaal. Kom aan, deze vaste twee. Onze keuzes moeten overeenkomen met de woorden die we spreken. Maar aan de hand van de keuze zien we wat er echt is in het hart van een mens. En ik zie hier bij Achitofel dat er toch resentment was. Er was niet volledige vergeving. Maar nu trek ik het even door voor ons persoonlijk. Moet je voorstellen in jouw hart dat jij iemand nog niet volledig vergeven hebt. En op een dag is er misschien een situatie waarin je iemand terug kan pakken. Dus ik zeg je eerlijk, als je iemand niet vergeven hebt, doe je het ook. Ja. Misschien is het wel je kinderen. Misschien zijn het wel je kinderen of je broertjes of zusjes. Of iemand op je werk. Als je iemand niet volledig vergeven hebt, die dingen die jou hebben aangedaan. En dat die pijn was reëel, hè? Ik bedoel, Bathsheba was reëel. En Uria was reëel. Maar als je iemand niet volledig vergeven hebt, zal je altijd als mens op een dag, want je bent gewoon een roofdier, zal je die persoon terugpakken in het vlees. Als dat al gold voor Achitofel. Wat dacht je van Judas? Hij wandelde met de Heer 3,5 jaar lang, hè? Hij zag alles wat wij allemaal over prediken. Hij werd gebruikt in het bovennatuurlijke met wonderen, met genezing en bevrijding. Maar ook dingen waren er in zijn hart waar hij niet mee heeft gedeeld. En als dan Jezus toch iets anders blijkt te zijn dan jij wil. Ai, 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 ai. Onthoud dit, als God je heeft vergeven, ben je vergeven. God vergeeft met zijn gehele hart. Als God je heeft vergeven, daarom is het zo heerlijk om een kind van God te zijn. Als God je heeft vergeven, ben je echt vergeven. Hij zal nooit meer iets terugpakken op jou. Nooit meer iets over wat je toen hebt gedaan en dat pakt hij dan later in jouw leven terug. Dat is nooit God. En wij moeten leren te worden als Christus. Ook zo. Vergeef elkaar met ons gehele hart. Dat is wat Efeze 4 zegt. Wholeheartedly. Er waren toch reserves, wantrouwen, pijn. En als je niet met pijn dealt, wordt het wraak. We worden allemaal pijn gedaan in het leven, maar als je niet met je pijn dealt op een dag, dan wens je wraak. Want dat rechtvaardigt jezelf. Dit rechtvaardigde Achitofel, ja, zie je wel. Ja, zie je wel. Zeg je dat ook vaak, zie je wel? Oh, u niet. Achitofel lijnde met een rebel, maar hij ontving ook het loon van een rebel. En hij eindigde, lezen we in 2 Samuel 17, vers 23. Nou, wat is de les voor u en voor mij? Ook een goede adviseur kan slecht eindigen. Ik ga het zelfs anders zeggen. Ook een goed mens kan slecht eindigen. Als je niet dealt met dingen die er gebeurd zijn in je leven. En dingen in je hart. Blijf altijd wijs in je alliance. In de verbindingen die je maakt. Blijf loyaal. Leer ik ook hieruit. Aan David, aan Davids huis. Verwerk je pijn in Gods aanwezigheid. Nou, misschien iets deze week ook weer mogen leren. Verwerk je pijn in Gods aanwezigheid. Na een tijd van vasten en gebed. Verwerk je pijn daarin. En soms geneest de Heer door lachen. Halleluja. Soms geneest hij door tranen. Soms geneest hij door gewoon zijn. Soms geneest hij door het woord tot je te zenden. Maar laat je pijn genezen. Er is niemand hier die nooit pijn heeft. Emotionele pijn, geestelijke pijn. En we gaan allemaal door seizoenen heen en pijn heen in ons leven. Daar ontkom je niet aan. Maar laat de Heer het genezen. Laat de Heer het genezen. En soms is dat heel snel en soms duurt dat heel lang. En weet je, laat die tijden, die processen kan je vaak niet versnellen. Maar geef je gewoon over aan die genezing van de Heer. Geef je over aan die processen. En als je bij jezelf soms wraak merkt of boosheid. Luister, ik wil je wat leren. Onder boosheid zit altijd onmacht en onder onmacht zit altijd verdriet. De reden waarom je boos bent over sikken, als dat echt frustratie is en echt niet een heilige frustratie, is omdat er verdriet zit. Omdat er pijn zit wat verwerkt moet worden. Geef je gewoon over daarin aan de Heer. Hij is de enige die je echt kan genezen. En hij kan natuurlijk mensen en instanties en allemaal dingen gebruiken. Maar ook dan komt het van God. Alle genezing komt van God. En omarm dat gewoon. Amen. Als laatste pak ik even een tekst in het Nieuwe Testament, in Jacobus. Jacobus wordt de Nieuwtestamentische wijsheidsprediker genoemd. Ik heb ontdekt in het leven, geldt ook voor alle nieuwe leiders die we net hebben voorgesteld, maar voor ons allemaal, ook voor ons, je alliance zal altijd worden getest. Je loyaliteit zal worden getest. En alles wat er te testen valt in het leven gaat worden getest. En Jacobus zegt dit ook. Alles wat er getest kan worden, alles wat geschud kan worden, sommige momenten in je leven gaat worden geschud. En dan blijkt wat er is in je hart. Kijk, Jacobus 1 vers 12. De Bijbel zegt, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Dit was wat Achitofel niet deed. Er kwam nu beproeving aan. In één keer had David een vijand die heel reëel was en die hem van de troon stoten en hij kon nu David aanpakken. En hij werd beproefd, hij werd getest. En hij kwam boven wat in zijn hart was, maar hij faalde. Maar de Bijbel zegt, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, goddelijk leven.